Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewijd uit Psalm 89 zingen wij het 14e vers. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtrain, bezoeken met de roe en bittere tegenheen, doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden. Niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen, tgeen ik eenmaal heb gesproken, tgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Psalm 89, vers 14. Met uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de eerste algemene zendbrief van de apostel Johannes, daarvan het 5e hoofdstuk en daarvan de eerste 21 versen. Wij herzeggen u 1 Johannes 5, de versen 1 tot en met 21, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 100 en daarvan het 2e vers: De Heere is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Johannes 5. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat we zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint, dan die gelooft dat Jezus is de Zoon Gods? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder, want dit is de getuigenis Gods, welke Hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Terwijl hij niet gelooft, heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat, zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, die zal God bidden en hij zal hem het leven geven. Degene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Er is een zonde tot de dood. Voor dezelfde zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Alle ongerechtigheid is zonde, en er is zonde niet tot de dood. Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is, niet zondigt, maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf, en de boze vat hem niet. Wij weten dat we uit God zijn, en dat de hele wereld ligt in het boze. Doch wij weten dat de Zoon Gods gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderkens, bewaart uzelf van de afgoden. Amen.
Gemeente, wij vervolgen vanmiddag onze prekenserie over een van onze belijdenisgeschriften, de Dordtse leerregels. We zijn toegekomen aan het vijfde hoofdstuk en inmiddels zijn we aangekomen bij paragraaf 6. En die paragraaf die willen we nu eerst aan u voorlezen. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 6. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen der verkiezing de Heilige Geest van de zijnen ook zelfs in hun droevig vallen niet geheel weg. En laat hen zo ver niet vervallen dat zij van de genade der aanneming en van de staat der rechtvaardigmaking uitvallen. Of dat zij zondigen ten dode, of tegen de Heilige Geest, en van hem geheel verlaten zijnde zichzelf in het eeuwige verderf storten. De gemeente, schrijven wij onder deze paragraaf: God laat de gelovigen niet uitvallen. God laat de gelovigen niet uitvallen. En letten we dan op een drietal gedachten. In de eerste plaats: God neemt zijn geest niet weg. In de tweede plaats: God neemt hun staat niet weg. En in de derde plaats: God verlaat hen niet geheel. Dus God laat de gelovigen niet uitvallen. En onze vaderen laten dat zien vanaf drie kanten. In de eerste plaats: God neemt zijn geest niet weg. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen tijden van donkerheid kunnen komen. Die zijn er. Dat hebben we ook heel duidelijk gezien in de vorige paragraaf. Als wij de Heilige Geest bedroeven, dan verbreken wij voor een tijd de oefening des geloofs. Dus dat gebeurt wel. Maar God neemt zijn geest niet weg. Onze tweede gedachte: God neemt hun staat niet weg. Dat woordje staat wat hier gebruikt wordt, dat is best wel een heel belangrijk woord. Het woordje staat, dat ziet op iets wat vast ligt. Dat is heel wat anders dan stand. En we zullen zien dat er twee staten zijn en dat er in die twee staten verschillende standen zijn. Maar dat de staat van Gods kinderen niet kan veranderen. En onze derde gedachte: God verlaat hen niet geheel. U ziet dat aan het slot, dat hij hen niet geheel verlaat, zodat zij zichzelf in het eeuwige verderf storten. Psalm 22 gezongen, jongens en meisjes: mijn God, waarom verlaat gij mij? Dan zeg je: nou, de Heere verlaat zijn kinderen dus toch wel. Maar nee, dat heeft de Heere Jezus gezongen. Waarom verlaat gij mij? Hij staat in het avondmaalsformulier van God verlaten, opdat wij, de gelovigen, nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Gemeente, er is een nauw verband tussen dit artikel en het vorige artikel. Dat blijkt uit het woordje want. Je ziet dat de leerregels verder gaan. Want, dus dat heeft een relatie met het vijfde artikel. Waar ging het ook alweer over in het vijfde artikel? In het vijfde artikel hebben wij gezien dat Gods kinderen in de zonde kunnen vallen. En dat zij God daarmee zeer vertoornen. Dus dat niet iets is wat niet zo erg zou zijn. Nee, dat is verschrikkelijk, in de zonde vallen. Zij vertoornen God, zij bedroeven de Heilige Geest. Want we hebben gezien, de gevolgen daarvan zijn: zij vervallen in de schuld des doods, zij bedroeven de Heilige Geest, zij verbreken voor een tijd de oefening van het geloof, zij verwonden zwaarlijk hun consciëntie en zij verliezen soms voor een tijd het gevoel der genade. Dus je zou kunnen zeggen, wij hebben het vorige week gezien vanaf de kant van de gelovigen. En vanaf de kant van de gelovigen is het heel erg. Verschrikkelijk. Komt het ook nooit meer goed? zo vrezen zij vaak. Maar het mooie is dat de Dordtse leerregels niet alleen kijken van de kant van de gelovigen, maar de Dordtse leerregels die laten ons ook zien wat de schrift nou zegt van de kant van God. En ook al is het waar dat de gelovigen niet altijd aan de kant van God kunnen kijken, maar die kant van God is evenzeer waar. Dat is trouwens ook heel erg belangrijk, gemeente, om die twee richtingen goed in de gaten te houden. Je ziet het nogal eens in de theologie, dat mensen alleen kijken van de kant van de mens. Bijvoorbeeld in het stuk van de rechtvaardigmaking, alleen kijken van de kant van de mens. Alsof dat het ene en het al is. Maar dan laat je een geweldig groot stuk liggen. Want er is ook een kant van God. Mag je daar dan wel iets over zeggen? Ja, zover dat in de schrift geopenbaard is. Natuurlijk, de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Daar mogen we niet in wroeten. Maar de Heere heeft ook wel dingen van zichzelf gezegd, jongens en meisjes. Wij hebben toch gezongen uit Psalm 89... dat de Heere zegt, ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. Stel je nou eens voor dat ik het daar niet over zou mogen hebben. Dat ik het alleen maar zou mogen hebben over wat Gods kinderen beloofd hebben. Nou, dat zou een hele arme preek zijn. En dat is eigenlijk de functie van paragraaf 5. Dan gaan we ook eens even vanaf de andere kant kijken. Vanaf de kant van de zondaar kan het hopeloos zijn. Vanaf de kant van de zondaar kan het verloren zijn. Maar hoe is het nu vanaf de kant van God? En dan schittert in deze zesde paragraaf, gemeente, de rijkdom van Gods genade. En hier wordt de dwaling weerlegd van het remonstrantisme dat de gelovigen zouden kunnen uitvallen. Ja, misschien van hun kant dat zou mogelijk zijn, maar niet van Gods kant. En dat laten onze vaderen zien. Ze beginnen ook met God in dit artikel. Kijk maar, want God die rijk is in barmhartigheid. Kijk, dat mis je nou zo in die leer van de remonstranten. In die leer van de remonstranten, ja, er wordt wel iets gezegd over Gods barmhartigheid, maar dat krijgt geen invulling. In de leer van de remonstranten moet je het allemaal zelf doen. En in de leer van de remonstranten is er eigenlijk nauwelijks barmhartigheid. Want als iemand in de zonde valt, nou ja, dan is het eigenlijk verloren. Als die niet zelf terugkeert en als die via zijn vrije wil niet weer op het rechte padje komt, nou ja, dan kun je het wel vergeten. Dat is eigenlijk een keiharde leer. Ja, ik weet het ook wel, men draait het vaak om. Men zegt dat wij een keiharde leer hebben. En dat de leer van de remonstranten, dat is zo'n fijne leer, dat is zo barmhartig. Maar gemeente, ik beoordeel dat toch anders. De leer van de remonstranten, dat vind ik een keiharde leer. Dat Gods kinderen in hun leven nooit tot zekerheid kunnen komen, omdat ze maar niet verteld mag worden eigenlijk hoe het nou is van Gods kant. Ze zit altijd maar in zichzelf te wurmen. Ja, dat mag je barmhartigheid noemen, maar ik vind dat een vreselijk arme leer. De Heere laat zijn kinderen niet vallen. Ja, de mensen doen dat wel, jongens en meisjes. Mensen kunnen je laten vallen als een baksteen. En dan is er ook geen genade meer mogelijk. Dat heb je wel eens als mensen in een bepaalde zonde vallen. En nou ja, dan liggen ze eruit en het komt ook nooit meer goed. En dan zeg ik ook niet als die mensen in die zonde volharden of in de leugen volharden. Ja, dan hebben ze het ook aan zichzelf te danken. Maar als iemand echt in de schuld komt en dat blijkt in woorden en daden, dan mag er altijd een weg terug zijn. Dat is de lijn van de barmhartigheid die we in Gods woord ook terugvinden. Die zijn zonde beleid en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. God is rijk in barmhartigheid. Nou, daar hebben de dichters vaak van gezongen. En ik begrijp wel waarom. Omdat ze die barmhartigheid God zo lief gekregen hadden. Omdat ze telkens zelf verprutst hadden. Wat denk je van die dichter van Psalm 103? Die zegt, hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons maar naar onze zonde niet. En ik denk aan die ontroerende woorden van Jeremia in zijn klaagliederen. Jeremia zegt dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Dat is mooi gezegd. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat we niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde genomen hebben. Ze zijn alle morgen nieuw. Kijk, dat noem ik nou nog eens een ruime prediking. Daar komt de deugd van Gods barmhartigheid naar voren. Wie de deugd van Gods recht niet voldoende tot uitdrukking brengt, die zal ook geen raad weten met de deugd van de barmhartigheid en van de genade. Maar in onze belijdenis schitteren die deugden beide. Ik lees in de Heilige Schrift dat de profeet Jeremia zegt dat de Heere zijn kinderen lief gehad heeft met een eeuwige liefde. En die eeuwige liefde die is onverbrekelijk. Die eeuwige liefde kan zelfs door de zonde niet teniet gedaan worden. Dat is wat. Want de Heere heeft, de bron van die liefde ligt niet in de zondaar. Kijk, als dat nou zo is, dan zou het zover kunnen zijn dat de Heere zegt, nou vind ik in de mens niks meer waarom ik hem nog zou moeten liefhebben. Dan zou het een keertje over kunnen zijn. Maar de bron van Gods eeuwige liefde, die ligt in hemzelf. De Heere weet ook wel dat er in die zondaar niks is. En ook niks wezen zal. Maar dat was ook Gods bedoeling niet. Daar heeft God zijn liefde niet op gegrond. Niet op voorgezien geloof of goede werken. Maar God is van eeuwigheid in zichzelf bewogen geweest. En daarom, vele wateren zullen deze liefde niet kunnen uitblussen. En niet als een kind van God één keer valt. En ook niet als een kind van God twee keer valt. En ook niet drie keer valt. Is de zonde dan niet erg? De zonde is wel erg. Vijfde paragraaf. Maar het gaat nu even over de volharding. Het gaat nu even of het dan voor zulke mensen verloren zou zijn. God die rijk is in barmhartigheid, neemt na zijn onveranderlijke verkiezing. Ja, de verkiezing, even nadenken jongens en meisjes, dat was hoofdstuk 1. Ja, daar zijn we al lang voorbij. Ja, maar hoofdstuk 1 werkt door in 2 en in 3 en 4 en in 5. De verkiezing is zo vreselijk belangrijk. Mensen die anders denken over de verkiezing, die denken ook anders over de volharding. Als je de verkiezing legt in de grond van voorgezien geloof, ja, dan is dat voorgezien geloof heel erg belangrijk. En als je dat voorgezien geloof niet volhoudt, ja, dan gaat het alsnog mis, ondanks de verkiezing. Dus als een mens gaat dwalen, ik heb dat al zo vaak gezegd, gemeente, als een mens gaat dwalen in één van de leerstukken, dan ga je dwalen in alle leerstukken. En dan raken Gods kinderen hun troost kwijt, want hun volharding is niet de troost, maar de verkiezing is de troost. De verkiezing is de bron van de volharding. En die verkiezing is onveranderlijk. Waarom vallen de heiligen niet af? Omdat ze zo hun best doen? Nee. Omdat ze een vrije wil hebben? Nee. Waarom vallen de heiligen niet af? Omdat Gods verkiezing onveranderlijk is. In de tweede plaats, omdat de Heere Jezus Christus zijn verdiensten niet voor niets heeft aangebracht. Hij is geen halve zaligmaker. Hij past het ook toe. En in de derde plaats, omdat de Heilige Geest nooit zal laten varen het werk wat zijn hand begon. Waarom vallen Gods kinderen niet af? Ik hoop daar straks ook mee te eindigen. Gemeente, dat ligt in het werk van de drie enige God. Dat ligt buiten hen. En ja, als je het in de mens legt, en dat doet de remonstrant, als je het in de mens legt, ja, dan wordt alles wankel. Dan kun je het wel vergeten. Dan krijg je een hele arme godsdienst. Dan is er nooit troost. Stel nou eens voor dat het in Simon had gelegen. Hij verloochende zijn meester. Had hij het voorgenomen om dat nooit te doen. Hij had gezegd, al zullen ze u allen verlaten. Maar ik niet. En waarom is Simon niet verloren gegaan? Ik heb voor u gebeden, Simon, dat uw geloof niet ophouden. Onveranderlijk voornemen der verkiezing, de Heilige Geest van de zijne, ook zelfs in hun droevig gevallen, niet geheel weg. Van de kant van de zondaar kan het zijn dat de Heere de Heilige Geest heeft weggenomen. Ja, David, hij was er doodsbang van. Hij zegt in Psalm 51, neem uw Heilige Geest niet van mij. Dus voor hem in zijn denken, in zijn beleven was het mogelijk dat dat zou gebeuren. Hij had het ook verdiend. En hij kon ook van Gods kant niet rekenen, dat begrijp ik ook. Maar de Heere zou zijn Heilige Geest niet wegnemen. Niet geheel. Ja, de Heere kan wel de nabijheid van de Heilige Geest wegnemen. En dan is het van binnen allemaal zo dor en zo dood en zo troosteloos. Dat kan natuurlijk wel gebeuren. Dat het net is alsof de Heilige Geest vertrokken is. Zo stil, zo indrukkeloos, zo ongevoelig. De Heere kan natuurlijk wel de werkingen van de Heilige Geest wegnemen. Dat het bidden niet meer gaat. En dat het Bijbellezen niet meer sterkt. En dat de krachtige werkingen van de Heilige Geest, zoals die er vroeger geweest mochten zijn, niet meer waargenomen worden. Dat kan natuurlijk wel. De Heere kan ook de vertroostingen van de Heilige Geest wegnemen. Dat als het in de prediking gaat over de troost voor Gods kinderen, dat zo iemand moet zeggen, maar het is niet voor mij. Dat kan natuurlijk wel. Maar dat is wat anders dan de Heilige Geest wegnemen. De Heilige Geest gaat nooit meer weg. Als de Heilige Geest zijn intrek genomen heeft in onze harten, gemeente, dan gaat hij nooit meer weg. De Heer zegt tegen zijn discipelen, hij zal bij u blijven in der eeuwigheid. Vroeg of laat, dan gaat de Heilige Geest weer werken. En als dat niet gebeurt, dan is het verloren. En daarom is het zo belangrijk, jongens en meisjes, dat de Heilige Geest in je hart is en werkt. Daarom is het zo belangrijk dat je geen genoegen neemt met wat jij doet. Heel veel mensen die zullen zeggen, ja, maar als jij maar je best doet, en dat is dan al van de Heere. Nou, dat hoeft helemaal niet van de Heere te zijn. Dat kan ook van onszelf zijn. Kan ons helemaal om onszelf te doen zijn. Dus je moet niet rusten tot je mag weten dat de Heilige Geest in je hart is. En als de Heilige Geest in je hart is, dan ben je behouden. Dan gaat de Heilige Geest nooit, nooit meer weg. Dat is de troost van onze leer. Daar staat of faalt alles mee. En dat schoppen de remonstranten ondersteboven. Ze schoppen de verkiezing ondersteboven. Eigenlijk schoppen ze de borgtocht van Christus ondersteboven. Want ze zeggen het is voor alle mensen, het is niet voor alle mensen. En ze schoppen ook nog eens het werk van de Heilige Geest ondersteboven. Wie blijft er dan over? Ik. Nou, dat wordt heel erg arm. Maar gemeente, dat is niet onze leer. De Heere neemt zijn geest niet weg. Onze eerste gedachte. Onze tweede gedachte. God neemt hun staat niet weg. Er staat en laat hen zover niet vervallen dat zij van de genade der aanneming en van de staat der rechtvaardigmaking uiteenvallen. Er wordt hier gesproken over de genade der aanneming. De aanneming tot wat? Tot kind. Ze blijven kind. Dat is mooi, ze blijven kind. De jongste zoon, jongens en meisjes, hij bleef kind. Je zag het niet aan hem, maar hij bleef kind van de vader. En dat blijkt ook als ze elkaar weer mogen ontmoeten in de weg van de verootmoediging. Gods kinderen blijven kind. Als je in Christus bent, blijf je een kind van God. Dan ligt de staat vast op weg en reis naar de eeuwigheid. Ja, er is een verschil tussen staat en stand. Misschien is het goed om daar toch heel even bij stil te staan. Wat is een staat? Een staat is een rechtsverhouding. Onze staat zegt hoe wij staan ten opzichte van het recht van God. En hoeveel mogelijkheden zijn er dan? 2. Als ik vraag wat is uw staat op weg en reis naar de eeuwigheid, dan zijn er maar 2 mogelijkheden. Dan bent u of rechtvaardig of u bent goddeloos. 1 van 2. Of schuldig aan het recht van God, of vrijgesproken van het recht van God. En wie leeft in de staat van de rechtvaardigmaking? Alle kinderen, geestelijke kinderen, al degenen die in Christus zijn. Want die ziet God aan in de Heere Jezus Christus en dan ziet hij in hen geen zonde. Let op, zo is het van Gods kant. Zo is het van Gods kant. Is het zo ook van de kant van de zondaar? Nee, zo is het vaak niet van de kant van de zondaar. Het is juist zo, als de Heere zijn kinderen in Christus inlijft, dat zij die het nieuwe leven deelachtig worden, juist hun zonde gaan zien. Er gaat licht op in hun leven. Ze gaan juist de kloof inleven. Ziet u weer dat verschil van Gods kant of van mijn kant? Wij kunnen van Gods kant niet rekenen. Maar we moeten die kant van God niet loslaten. Want je ziet wat de remonstranten dan te bedden brengen als ze die kant loslaten. Dus wel degelijk moeten we daarop wijzen en dat vasthouden. Er zijn maar 2 soorten mensen. En die staat, die is onverliesbaar. Als iemand in de staat is van een kind van God, nou, dan is dat onverliesbaar. Die staat die verandert nooit meer. En als je nou in Adam bent, nou, dan kan je staat nog wel veranderen. Als je in Christus komt, meer hoeft er niet te gebeuren. Dat bidden we ook als er een kindje gedoopt wordt of de Heere dit kind door zijn Heilige Geest zijn Zoon Jezus Christus wil inlijven. We bidden om een staatsverwisseling. En als die staatsverwisseling heeft plaatsgevonden, dan is het een kind van God. Maar in de stand van het leven kunnen heel veel verschillen zijn. Dat is zo bij Adams kinderen, dat is bij goddelozen zo. Je hebt heel veel verschil tussen goddeloze mensen. Je hebt mensen die bruut goddeloos zijn. En je hebt ook mensen die ernstig zijn en toch goddeloos. In Adam heel veel verschil. Verschillende standen in het leven van de goddeloze. Maar je hebt ook verschillende standen in het leven van de rechtvaardigen. En als zij nu in de stand van het leven in de zonde zijn, dan blijft hun staat vast. Dat zal hun staat niet veranderen, want de verkiezing Gods is onberouwelijk, hebben wij gezien. De remonstranten leren anders. De remonstranten leren dat een kind zijn kindschap kwijt kan raken en zijn staat kan verliezen. Ik zal het u voorlezen uit de derde dwaling. Ik dacht dat ik die derde dwaling vorige week ook al even genoemd heb. Maar het is goed om daar nog even een keer bij stil te staan. De synode verwerpt de dwalingen dergenen die leren dat de ware gelovigen en wedergeborenen niet alleen van het rechtvaardigmakend geloof, insgelijks van de genade en de zaligheid, ganselijk en tot het einde toe kunnen uitvallen, maar ook dikwijls metterdaad daarvan uitvallen en in der eeuwigheid verloren gaan. Dus de remonstranten leren dat een mens kan afvallen van het ware geloof, En dat een mens zelfs af kan vallen van zijn staat, van zijn in Christus zijn. En dan is het antwoord van onze synodegemeente glashelder. Zij zeggen, deze mening maakt de genade, rechtvaardigmaking, wedergeboorte en voortdurende bewaring van Christus krachteloos. Tegen de uitdrukkelijke woorden van de apostel Paulus. En dan komen ze wel met een viertal schriftbewijzen, of een drietal. Paulus die zegt dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door het geloof, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Romeinen 5, vers 8 en 9. En het woord van de apostel Johannes, ik kom daar straks nog wel op terug, wat Johannes geschreven heeft. Maar hier een tekst uit Johannes 1 Johannes 3 vers 9, waar de apostel zegt, een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. Hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. En ook tegen de woorden van de Heer Jezus Christus zelf, die zegt, ik geef mijn schapen het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid en niemand zal dezelve uit mijn hand rukken. Mijn Vader die ze mij gegeven heeft is meerder dan alle en niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Dus hun staat blijft vast. Wie zij dan ook zijn in de stand van het leven. En natuurlijk heeft Petrus zichzelf van het lijstje afgeschrapt in zijn eigen beleving, toen hij zijn meester verloochend had. Natuurlijk kon hij zichzelf niet meer bij Gods kinderen rekenen. Maar dat wil nog niet zeggen dat wij moeten leren dat zulke mensen dus ook verloren zullen kunnen gaan. Want dan ga je een stap te ver. In eigen beleving kan het wel, maar nooit bij God vandaan. In de tweede plaats, ze kunnen dus niet vervallen uit de staat van hun kindschap. En in de tweede plaats, ze kunnen niet doen de zonde tegen de Heilige Geest. Let wel, de remonstranten leren dat de ware gelovigen de zonde tegen de Heilige Geest kunnen doen. Laten we eens luisteren wat ze zeggen. U vindt dat in de vierde dwaling. De vierde dwaling. De synode verwerpt de dwalingen dergenen die leren dat de ware gelovigen en wedergeborenen kunnen zondigen de zonde tot de dood of tegen de Heilige Geest. En dan is het antwoord van de synode, dewijl dezelfde apostel Johannes, nadat hij in het vijfde hoofdstuk van zijn eerste zendbrief, 16 en 17, van degene die tot de dood zondigen gesproken had en verboden had voor hen te bidden, terstond in het 18e vers daarbij voegt, wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is niet zondigt. Versta, met deze, met zulke zonden, maar die uit God geboren is bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Daarom heb ik vanmiddag ook dit hoofdstuk laten lezen, gemeente 1 Johannes 5. En wat doen de remonstranten nu? Kijk, de remonstranten die pikken een tekst uit zo'n hoofdstuk. En dan kun je de Bijbel laten buikspreken. Want inderdaad, als je één tekst pakt uit zo'n hoofdstuk, dan zou je kunnen zeggen, kijk, Gods kinderen kunnen die zonde blijkbaar ook doen. Johannes zegt bijvoorbeeld in dit hoofdstuk dat er mensen zijn die zondigen tot de dood. En als ik dat regeltje eruit pak, dan kan ik zeggen, kijk maar, je kunt de zonde doen tegen de dood. Maar er staat nog een belangrijk regeltje in dat hoofdstuk. En daar staat dat degenen die uit God geboren zijn, die zonde niet doen. Dat de boze geen vat op hen heeft. Maar dat vergeten ze dan maar voor het gemak. En gemeente, dat doen de remonstranten constant. De remonstranten waren heel slecht in exegetiseren. Ze plukken er maar een tekst uit. Bijvoorbeeld om te zeggen dat God wil dat alle mensen zalig zullen worden. Ze hadden zo'n tekst helemaal los uit het verband. Wat wil God nou eigenlijk precies? Wat staat hier nu eigenlijk precies? Heer Jezus is gestorven voor alle mensen, zeggen de remonstranten. En er zijn bijbelteksten waar het lijkt alsof dat zo is. Maar lees ze nou eens goed. In welk verband staat het? Wat bedoelt de Heer hier te zeggen? Het lijkt alsof Gods kinderen de zonde tegen de Heilige Geest kunnen doen. Maar lees dat nou eens goed. Kijk nou eens naar wat de Heer werkelijk zegt. En jonge mensen, ik zou jullie dat op het hart willen drukken. Jullie moeten niet uit het veld geslagen zijn als iemand naar je komt en probeert met één bijbeltekst om de leer der vaderen ondersteboven te werpen. Onze vaderen waren niet dom. Onze vaderen waren heel erg bestudeerd. Onze vaderen waren professoren. Het waren theologen. En daarbij hadden ze ook nog eens een leven in de vreze des Heren. Dus het is heel erg arrogant dat mensen die nooit theologie gestudeerd hebben, plotseling menen het licht gezien te hebben en dan met een paar teksten denken om die hele leer die in de loop der tijd vastgelegd is in onze geschriften onderuit te kunnen schoffelen. Daar hoef je echt niet bang van te worden. Vaak is het heel makkelijk te weerleggen. Maar weet je, het probleem is onze bijbelkennis. Als iemand zo'n tekst citeert, dan weten wij niet vaak wat er in de rest van het hoofdstuk staat. En we zijn uit het veld geslagen. En daarom is het zo belangrijk dat je op die belangrijke punten die zo altijd onder het vuur liggen, want het remonstrantisme is nog niet uitgestorven, dat je thuis bent in je Bijbel. Eenvoudige mensen vroeger waren vaak heel thuis in de Bijbel. En dat heeft hen voor heel veel dwalingen bewaard. En ik zou je dat van harte aanraden om veel met de Heilige Schrift bezig te zijn, veel te onderzoeken, veel je eigen te maken. En daar je tijd voor te gebruiken in plaats van met allerlei nutteloze dingen. Het bewaart je voor afval, het bewaart je voor dwaling, het bewaart je voor meegezogen te worden met allerlei gedachten, ook hier. Want inderdaad, Johannes zegt wel dat er een zonde is tot de dood. Hij bedoelt de zonde tegen de Heilige Geest. We hebben daar een preek over gehouden op de tweede Pinksterdag. U zult het nog weten en als u er niet bij was, dan zou het misschien toch wel eens goed zijn om die preek nog eens na te luisteren, niet om mij. Maar puur omdat er op dit gebied vaak zoveel vragen zijn. En ook omdat de vorst der duisternis daar vaak zoveel misbruik van maakt. Het is als een band waar de vorst der duisternis mensen mee beknelt en bij God vandaan houdt. Maar één ding is zeker, Gods kinderen, ja, ze bedroeven de Heilige Geest wel. Weet u nog van vorige keer, bedroeven, dat kun je eigenlijk alleen maar degene die je lief hebt. Dus juist Gods kinderen zijn het die de Heilige Geest bedroeven. Ik denk, jongens en meisjes, dat de Heilige Geest het meeste droefheid heeft van Gods kinderen. Waarom? Omdat de Heilige Geest houdt van Gods kinderen. En ik heb vorige week gezegd, juist omdat je van je kinderen houdt, doet het zozeer als je kinderen niet naar je luisteren. Dus juist Gods kinderen bedroeven de Heilige Geest. Juist Gods kinderen wederstaan de Heilige Geest. Maar de Heere verzoent die zonde. De Heere bewaart ze voor de lastering. En wat de remonstranten denk ik ook nooit gelezen hebben, dat is waar we toen de preek mee begonnen zijn op de tweede Pinksterdag, gemeente. En dat is dat de Heere Jezus zegt, alle zonde en alle lastering zal de mensen vergeven worden. Hoort u? De Heer Jezus was veel ruimer dan de remonstranten. Je denkt misschien dat de remonstranten ruim zijn, maar de remonstranten zijn helemaal niet ruim. De remonstranten zijn eigenlijk keihard. Bij de remonstranten vind je niet de barmhartigheid die je bij Christus vindt. Want bij Christus is er verzoening mogelijk voor de grootste der zondaren. Alle lastering en alle zonden zal de mensen vergeven worden. En die zonden worden ook vergeven van al degenen die in Christus zijn. Hoe lang, hoe zwaar ze ook zijn wetten geschonden hebben. De Heere neemt hun staat niet weg. Een kind blijft een kind. Een kind kan nog zo op je hart trappen. Een kind kan jaren van huis zijn. Een kind kan al je goederen erdoor gebracht hebben. Een kind kan je veel verdriet aangedaan hebben. Maar een kind blijft je kind. En als dat nou bij ons al zo is, zou dat bij God niet zo wezen. Zeker omdat hij zijn kinderen lief gehad heeft met een eeuwige liefde. We gaan naar onze derde gedachte. God verlaat hen niet geheel. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 73 en daarvan het eerste en het negende vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Psalm 73 vers 1 en 9. Ja, dat laatste versje wat we zojuist zongen, dat heeft betrekking op de goddelozen. Dat heeft geen betrekking op de ware gelovigen. Kijk, als je het verband niet goed leest, dan lijkt het alsof ook Gods kinderen in eeuwige verwoesting nog neer kunnen storten. Maar zo is het niet. Er staat dat de ware gelovigen van hem niet geheel verlaten zijnde zichzelf in het eeuwige verderf storten. Ja, Gods kinderen, gemeente, die kunnen afdwalen. Gods kinderen kunnen zinken. Gods kinderen kunnen heel diep zinken. Ik las ergens zelfs het regeltje, Gods kinderen kunnen hun leven verkorten. Daar heb ik even mijn ogen uitgewreven, ik denk, wat staat daar nou? Gods kinderen kunnen zelfs hun leven verkorten. En ja, toen werd het voorbeeld gegeven van Mozes, inderdaad. Mozes, hij mocht niet mee vanwege zijn zonde het land Kanaan binnengaan. Dus menselijkerwijze gesproken kun je zeggen dat Mozes zelfs zijn leven verkort heeft door zijn zonde. Gods kinderen kunnen heel, heel diep vallen. Maar zij kunnen zichzelf niet storten in het eeuwige verderf. Want ze worden van hem niet geheel verlaten. Er is er maar één geweest die tijdens dit leven, gemeente, geheel van God verlaten is geweest. We hebben het gezongen, 22. Wij weten nog niet wat dat is. Mensen in de hel, die weten wat dat is. En de Heere Jezus in de hof van Gethsemane en aan het kruis. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Maar wat staat er ook alweer in het avondmaalsformulier? Hij van God verlaten, opdat wij, de gelovigen, nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Ja, er zijn wel verlatingen, maar niet geheel. Er zijn wel verlatingen, zeker wel. Dat klagen Gods kinderen ook. Dan heb je het weer van mijn kant en van Gods kant. Van mijn kant kan het soms zijn alsof de Heere mij verlaten heeft. Dan hoor ik Job klagen in het 13e hoofdstuk. Dan hoor ik Job klagen in hoofdstuk 13 vers 24. Waarom verbergt gij uw aangezicht en houdt mij voor uw vijand? De Heere verbergt zich voor Job. Hij kan hem nergens vinden. En Psalm 13, daar zegt David: hoe lang, Heere, zult gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? En in Jesaja 64, daar zegt de profeet: er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt dat hij u aangrijpen, want gij verbergt uw aangezicht voor ons. Dus ik wil niet zeggen dat er geen verbergingen zijn. En die teksten die zomaar te citeren zijn uit de Bijbelgemeente, er zouden nog veel meer te noemen zijn, die laten zien dat er inderdaad verbergingen zijn. Het komt zelfs ook onder verschillende woorden voor, die verlatingen en verbergingen. Soms dan noemt een kind van God het vergeten. De Heere is mij vergeten. Ik zal, zegt David in 42, ik zal tot God mijn steenrot spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? Ik ben in het zwart door rouw bezweken om mijn vijands dwingelandij. Heere, bent u mij vergeten? Zo kan het lijken. En ook Sion zegt: de Heere heeft mij vergeten. De Heere heeft mij verlaten. Maar dan komt dat beeld van dat kind. Zal een moeder haar zuigeling vergeten? En ofschoon zij vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Soms worden die verbergingen genoemd een zwijgen van de Heere. Het lijkt wel alsof de Heere doof is. Asaf zegt het: zwijg niet, houd u niet als doof en zijt niet stil. En Jesaja zegt het: maar voor wie hebt gij geschroomd en gevreesd, want gij hebt gelogen en zijt mijner niet gedachte geweest. Gij hebt mij op uw hart niet gelegd. Is het niet omdat ik zwijg? En dat van ouds af en gij vreest mij niet? Er is nog een andere term die in de Bijbel gebruikt wordt. Dat is de term van het verstoten worden. David zegt in Psalm 43 vers 2... Psalm die nog wel eens gezongen wordt. Want gij zijt de God mijner sterkte. Waarom verstoot gij mij dan? En waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? En in de 60ste psalm, daar zegt David ook, o God, gij die ons verstoten had. En in de 74ste psalm, daar heeft Asaf het over, o God, waarom verstoot gij in eeuwigheid? En in psalm 88, daar gaat het over het verstoten van mijn ziel. Dus ja, gemeente, als ik al die teksten zou moeten citeren waar het gaat over de verbergingen van de Heere, nou, die zijn velen. En dan is er nog wel onderscheid ook. Welk onderscheid? Nou, tussen de verbergingen die een zondaar gaat meemaken, die leert dat de zonde scheiding geeft. Als de zonde zonde wordt en de liefde tot God wordt uitgestort in je hart en je kunt de Heere niet meer missen, dan komt er een leegte in je ziel. En dan begeer je gemeenschap met de Heere, maar je weet niet hoe het ooit moet. Dan voel je soms zo verlaten. Zo alleen dat ontwaakte godsgemis. Daar zit het woordje gemis, dat laat het al zien. Dat ziet op een verlaten voelen. God niet langer te kunnen missen. Maar je hebt ook een verlaten zijn doordat een kind van God later in de zonde valt, of omdat hij zijn eerste liefde heeft verlaten. En gemeente, dat gaat veel dieper. Als je namelijk de gemeenschap met God gekend hebt en je komt dan in de verlatenheid terecht omdat je de Heere verlaten hebt, ja, dat is veel dieper. Als het nacht wordt terwijl het dag geweest is, ja, dat gaat nog veel dieper. En dat is door eigen schuld. En dat kom je tegen bij David en bij Asaf en bij Heman, al die dichters. En die hebben het dan ook over hun zonde. Die hebben ook ingeleefd waarom de Heere hen verlaten heeft. En van hun kant soms wel misschien geheel. Maar van Gods kant mag ik zeggen nooit geheel. De Heere verlaat ze niet. Hij laat ze nooit zo alleen dat ze in de volledige wanhoop terechtkomen en zichzelf in het eeuwige verderf storten. Waarom niet? Ach jongens en meisjes, dat is Gods eer te na. Dan zou de duivel lachen. Dan zou de wereld zeggen, kijk nou toch eens hoe onmachtig dat God is. Maar nee, dat doet de Heere niet. De zaligheid die ligt vast, niet in de mens, maar de zaligheid ligt vast in de drie-enige God. Dat begeren wij te prediken. In de verkiezing van de Vader, in de koping van de Zoon en in de toebrenging door de Heilige Geest. En dat maak ik niet stuk. En wat doen de heiligen, wat doet de remonstranten? De remonstranten die vallen, ze vallen mij niet aan, ja ook, maar ze vallen het werk van de drie-enige God aan. Dat doen ze. En dat is het erge van de leer van de remonstranten. Als je dat aan gaat vallen, ja, dan is er geen zekerheid meer. Ik durf zelfs te zeggen, dan is er geen zaligheid meer. Als de verkiezing gaat wankelen, als de verdienste van Christus gaat wankelen, als het werk van de Heilige Geest gaat wankelen, gemeente, dan kunnen we het wel vergeten. En zeker, het is waar, in eigen waarneming gaat het soms langs de afgrond. In eigen waarneming kan ik van Gods kant niet zien. In eigen waarneming, zegt Asaf in 73, mijn voeten waren bijna uitgeweken. En mijn treden waren bijkans uitgeschoten. O, het scheelde een haar. Of ik was voor eeuwig verloren gegaan. En later mag hij blikken op het werk van God. En daarom moet dat functioneren in de prediking. Dat werk van de drie enigen. Vanmorgen hebben we gehoord, de prediking moet christocentrisch zijn. En vanmiddag zeg ik, dezelfde prediking moet trinitarisch zijn. Moet getuigen van het werk van de drie enige God. Want daar ligt de vastheid. Daar ligt ook de hoop dat de Heere zijn gemeente nog zal uitbreiden. De Heere stort de zijnen niet in het verderf. En hij laat ook niet toe dat ze het zelf doen. Ze zouden zichzelf beschadigen. Ze zouden zichzelf verwoesten. Ze zouden zichzelf voor eeuwig vergooien. Maar de Heere houdt ze vast. Want ze zijn van hem. Ze zijn geëigend door de verkiezing. Ze zijn gekocht door de Zoon. En ze liggen ook voor rekening van de Heilige Geest. En daarom zo veilig. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalige oord van Sion haast voor God verschijnen. En daarom zegt Comrie ook, waar het stempeltje van de Heilige Geest op staat, mensen, die komen binnen. Die komen binnen. En als dat ontbreekt, ja, dan kun je het wel vergeten. En dat is wat ik hoop dat de prediking mag uitwerken, gemeente. Niet om u te bouwen in uzelf. Maar om u te bouwen in het werk van God drieënig. En om in daarin gebouwd te worden, ja, dan kan ik van die andere gronden dus niks overlaten. Dan Christus alleen, de Vader alleen, de Geest alleen, drie enige God u, zij al de eer. En daarom kan het nog. Gemeente, we hebben onszelf al in het verderf gestort. Wij liggen al als een vuurbrand te branden in het vuur, zegt de profeet. Wij liggen immers onder de toren van God. Maar o jong en oud, er is nog redding mogelijk. Omdat er een verkiezing is. Er is nog redding mogelijk omdat er een gestorven Christus is. Er is nog redding mogelijk omdat er een onwederstandelijk werkende geest nodig is. En er is nog behoud mogelijk omdat God de zondaar niet aanziet in zichzelf, maar in zijn verbondshoofd. Die in Christus is, die is een nieuw schepsel. En als je daar iets van mag beleven, dan wordt de zonde zo bitter. Echt waar, dit geeft geen vrijbrief om te zondigen, gemeente. Maar dan wordt de zonde zo bitter als ik ga zien wat het hem gekost heeft. Als ik ga zien dat ik zondig tegen de liefde. Tegen de liefde van een drie-enig God. Als ik ga zien hoe dwars ik ben tegen het werk van de Heilige Geest. Dan ga je jezelf leren verfoeien in stof en as. Op dat plekje komen Gods kinderen wel altijd weer terecht. Dat zal waar zijn. Maar dan zal de Heere ook zijn liefde en zijn barmhartigheden niet toesluiten. Voor zulke verloren mensenkinderen. O, die barmhartigheid die is rijk, zegt de apostel. Die barmhartigheid die is grondeloos. Die is onbevattelijk. En daarom worden zondaren zalig. In wie bent u? In Adam of in Christus? Wat is uw staat? We moeten die woorden niet verliezen. Maar wat is uw staat op weg en reis naar de eeuwigheid? En probeer daar tussen de Heere en uw ziel een antwoord op te mogen krijgen. En als u in Adam bent, er is nog een staatsverwisseling mogelijk. En als u in Christus bent, dan hebt u uw smader wat te antwoorden. Amen.